Goedemiddag allemaal, hartelijk welkom hier. En voor degenen die thuis meeluisteren of op welke manier dan ook bij ons betrokken zijn, namens de zondagsschool bij onze kerstfeestviering.
Eenmaal is jouw reis begonnen toen je geboren bent als een kind. Heeft hij ook voor jou overwonnen? Ben jij al op zoek naar Bethlehems kind?
zit even rond te kijken hoor, naar al die jongens en meisjes. Net zag ik jullie natuurlijk ook wel, maar dat was van achteren. Maar nou zie ik jullie van voren. En het valt me op dat jullie er allemaal zo mooi uitzien. Mooie kleren. En mooi haar, de meisjes. Jongens ook natuurlijk. Ik zou bijna zeggen, jullie zien er op je paasbest uit, maar het is geen Pasen. Wat is het voor feest? Kerstfeest, ja. En weet je wat nou zo opvallend is? Nou zien jullie er zo mooi uit. En als je nou vanmorgen in de kerk geweest bent, dan heb je gehoord van een kind wat er helemaal niet mooi uitzag. Dat is typisch. Dat we van de Heere Jezus hebben gehoord dat hij arm werd. Dat hij helemaal geen mooie kleren had. Doeken. En de plek waar hij lag was ook niet mooi. En dan ga ik nog één keer die tekst noemen. Die ik vanmorgen in de preek ook noemde. En waar je precies in kunt horen waarom dat zo moest zijn. Misschien ken je die tekst zelf ook wel. 2 Korinthe 8 vers 9. U weet de genade van onze Heere Jezus Christus. Dat hij om uwentwil is arm geworden daar hij rijk was. Opdat gij door zijn armoede rijk zoudt worden. Daar gaat het kerstfeest over. Daar gaat het eigenlijk altijd in de kerk over. Daar gaat ons leven om. Omdat door de werking van de Heilige Geest te leren kennen. En als dat zo belangrijk is, zullen we daar dan samen eerst de Heere om vragen. Getrouwe en heilige Heere in de hemel, we zijn er weer in de kerk. Na verschillende diensten waarin wij uw woord hoorden verkondigen. En nu samen met de kinderen van de zondagschool. Met hun vaders en moeders. Als ze er nog zijn, opa's en oma's. Gemeenteleden, belangstellenden, samen Heere. Om nog één keer te luisteren naar dat kerstevangelie. Zoals het ons verteld zal worden door de juffrouws. En we willen vragen of u ze daarbij wilt helpen. Juffrouw de Heer en juffrouw Tanis. Het zal ons ook verteld worden door de kinderen. Als ze zingen. Of als ze iets opzeggen. Of als er uit de Bijbel wordt gelezen. Heren, we zijn in alle dingen afhankelijk van u. En vooral als het erom gaat om nu echt rijk te worden vanwege die arme Heere Jezus. Die rijk was en die arm wilde worden. Heren, dat is wat uw geest ons alleen maar kan geven. Een nieuw hart, een verbroken hart. Een leeg hart, zo leeg als de kribbe van Bethlehem, zodat de Heere Jezus erin past. Heere, schenk ons dat en geef ons een goede, een fijne, een gezegende middag. We bidden dat voor ons hier in de kerk en voor allen die met ons meeluisteren. En we bidden het niet omdat we er recht op hebben, maar ook nu vragen we het uit genade om Jezus wil. Amen.
Toen Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van de koning Herodes, ziet, enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende, waar is geboren koning der Joden? Want wij hebben gezien zijn sterren in het oosten, en zijn gekomen om hem te aanbidden. De koning Herodes nu, dit gehoord hebbende, werd ontroerd, en geheel Jeruzalem met hem. En bijeenvergaderd hebben al de overpriesters en schriftgeleerden des volks vragen van hen waar de Christus zou geboren worden. En ze zeiden tot hem, te Bethlehem in Judea gelegen, want alzo is geschreven door de profeet. En gij Bethlehem, gij land Juda, zijt geen sinds de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen, die mijn volk Israël wijden zal.
Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen en vernam naastiglijk van hem de tijd wanneer de ster verschenen was. En hen naar Bethlehem zendende, zeide: reis heen en onderzoek naastiglijk naar het kindeke. En als gij het zult gevonden hebbende, boodschapt het mij, opdat ik ook kom en dat zelf aanbidden. En zij, de koning gehoord hebbende, zijn heen gereisd. En ziet, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging ervoor, totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kindeke was. Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindeke met Maria, zijn moeder, en nedervallende hebben zij hetzelfde aangebeden en hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij hem geschenken, goud, wierook en mirre. En door goddelijke openbaring, vermaand zijnde in de droom, dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere weg weder naar hun land.
Zo, jongens en meisjes. Nou, we hebben 4 keer geoefend. En nu gaan we voor het echt zingen. De wijze, ons eerste lied.
Christus kind is ons geboren, hoor de engelen zingend eer, zie het hemelslicht nu gloren, dalend uit de wolken neer. God heeft in de mens behagen, schenkt in liefde ons zijn zoon, om de zonde weg te dragen, ons te wassen wit en schoon en ons weer met hem verzoenend terug te leiden naar zijn troon.
De wijze uit de verre oosten, uit de landen ver vandaan, namen wierookgoud te midden en zijn toen op reis gegaan. Vonden de geboren koning, knielde vol aanbidding neer, schonk hem een koningschatten, gaven zo de eiland eer, vrede God stelde in de noorden, als een zegen van de Heer.
Laat ons jubelen, laat ons juichen, hem opbrengen lof en eer, samen onze dank betuigen, hem de koning onze Heer.
Die de hemel heeft verlaten om een nederige staat, ons te dienen en te redden, komende met woord en daad, om Gods vrede ons te brengen, dit verstand te boven gaat.
Het is 's morgens vroeg, de zon is juist opgegaan en het donker van de nacht is verdwenen. En bij een groot huis is het een drukte van belang. Er staan kamelen klaar en ik zie knechten heen en weer lopen. Ze pakken spullen in, eten, kleren. Ze vullen leren zakken met water, rollen dekens op. En ik zie ook een knecht het huis uitkomen en die draagt heel voorzichtig, het lijken wel een soort kleine schatkisten. En al die spullen worden naar de kamelen gebracht en op de ruggen van de kamelen vastgebonden. En als alles klaar is, dan gaat de deur van het grote huis open en dan komen er wat mannen naar buiten. En nou, dat zie je gelijk hoor, dat zijn geen knechten, nee. Die mannen die zien er deftig en belangrijk uit. En ze hebben mooie kleren aan. Wie zijn dat? Het zijn de wijzen. En ze gaan vandaag op reis. Gaan ze dan met de karavaan naar een ander land? Zijn het koopmannen? Nee, het zijn geen koopmannen. Maar de reis heeft wel iets met hun werk te maken. Want die wijzen, hun naam zegt het al, die weten heel erg veel. Van goede dingen, maar ook van zondige dingen. En ze weten ook heel veel van sterren. 'S Nachts, als andere mensen slapen, dan gaan zij op het dak staan van een huis of van een ander gebouw. En hebben ze een soort van verrekijker. En dan gaan ze naar de lucht kijken. En dan zien ze dus al die sterren. En die sterren, die kennen ze. Sommigen zelfs bij naam. En ze maken er tekeningen van en berekeningen bij. En dan waren ze pas aan het werk. En toen zagen ze opeens een ster. Die hadden ze nog nooit gezien. Zo groot. Zo bijzonder. Zo helder. En ze wisten het gelijk. Dat betekent iets heel belangrijks. En ze zijn gaan zoeken. In hun boekrollen. In hun geschriften. Net zo lang tot ze het vonden. Als er zo'n ster aan de hemel verschijnt. Dan betekent dat. Dat er bij het volk van de Joden een grote, machtige koning is geboren. En toen hebben ze tegen elkaar gezegd, een koning die zo machtig is, dat hij zelfs een ster aan de hemel laat verschijnen. Die koning, die willen we zien, daar gaan we naartoe, die willen we aanbidden. En ze hebben goed nagedacht, waar woont dat volk van de Joden? Want we moeten natuurlijk naar de grootste stad, naar het mooiste paleis, want daar woont hij, zo'n belangrijke koning. En ze kwamen erachter, we moeten naar Jeruzalem. En vandaag gaan ze op reis, alles staat klaar. En ze nemen afscheid van hun familie en buren. Ja, en dan zijn er misschien wel mensen die zeggen, nou, zou je dat wel doen? Zo'n verre reis, je bent maanden van huis. Zou je niet thuis blijven, is toch veel te gevaarlijk? En dan voor een koning van een ander volk. Het is toch niet jouw koning? Het kan zijn, zeggen de wijzen, maar we gaan. En ze klimmen op hun kamelen en er gaan een paar knechten mee om onderweg voor hen en voor de dieren te zorgen. En dan gaan ze de poort van hun stad uit richting het westen. En jongens en meisjes, ze reizen waarschijnlijk over die oude handelswegen die je had. Daarover reden de karavanen van het ene land naar het andere. En de karavaan, die kon niet meer dan 40 kilometer op een dag reizen. En dat is zoveel niet. Want de grotere jongens en meisjes weten wel, als je dat met de auto doet, ben je nog geen half uur bezig, hè? En zo'n karavaan, een hele dag. En op die handelswegen, daar waren er overnachtingsplaatsen. Om de 40 kilometer. Dus ze konden bijna elke nacht bij zo'n overnachtingsplaats slapen. En dat was belangrijk. Weet je waarom? 'S Nachts kon het koud zijn, maar ook gevaarlijk. Je had wilde dieren, je had rovers. Nee, 's nachts kon je maar beter binnen zijn. Ik stel me zo voor, hè, als ze dan bij zo'n overnachtingsplaats stonden. En als ze dan vlak voor ze naar bed gingen, nog even buiten met elkaar aan het praten waren. Als ze dan omhoog keken, wat zagen ze dan? Een zwarte lucht. En in die lucht, sterren. En die sterren, die kenden ze, hè? Het waren dezelfde als thuis. En ik denk dat ze heel vaak gekeken hebben of ze die grote, die bijzondere ster nog eens zagen. Die koningster. Maar die ster, die zagen ze niet. Maar ze gingen verder. Dag na dag en week na week. Tot de dag kwam en ze tegen elkaar zeiden, daar, in de verte, op die heuvels, daar ligt Jeruzalem. Nog even, we zijn er bijna. Dan zullen we de koning zien. Dan kunnen we hem aanbidden. En dan wordt hun hart zo blij. En ze rijden snel door, door het Kidrondal. En dan gaan ze zo omhoog de heuvels op. En rechts boven de stadsmuur zien ze een groot gebouw. De tempel. En ze rijden door de stadspoort naar binnen. En dan stappen ze van hun kamelen af. En dan lopen ze als groep door de straten van Jeruzalem. En daar staat een Joodse man. En ze gaan naar hem toe en ze zeggen, meneer, kunt u ons vertellen waar de geboren koning van de Joden is? Waar is zijn paleis? We hebben zijn ster gezien. We zijn gekomen om hem te aanbidden. De Joodse mannen wist het vragen, die kijkt hem verbaasd aan. Hij zegt, wat? Koning van de Joden? Ster gezien? Maar man, weet je dat dan niet? Wij Joden hebben helemaal geen eigen koning. De Romeinen zijn hier de baas. Die hebben wel een koning. Dat is Herodes, die woont daar in dat paleis. Wij hebben geen koning. Wel, nee. En hoofdschuddend loopt hij verder. En de wijzen, ze schrikken. Ze denken, maar hoe kan dat? En ze gaat nog eens vragen. En een andere Joodse man en een Romeinse soldaat. Iedereen zegt hetzelfde. Nee hoor, er is hier geen koning van de Joden. We hebben hier alleen Herodes. Die woont in dat paleis. Met elke stap die de wijzen verder Jeruzalem in komen, worden ze verdrietiger. Maar, denken ze, we hebben ons vergist. We zijn voor niks op reis gegaan. Die koning, die is hier. We zullen hem nooit kunnen zien. We zullen hem nooit kunnen aanbidden. De mensen in Jeruzalem, die zijn verbaasd. De een zegt het tegen de ander en binnen de kortste keren praat heel de stad erover. Heb je het gehoord? Er zijn mannen uit een ander land die zeggen dat ze de ster van een koning hebben gezien. De koning van de Joden. Zou het om de Messias gaan? Is de Messias geboren? Ja, en dan zijn er mensen die lachen erom. Die zeggen wel nee, natuurlijk niet. Hoe komen die heidenen daarbij? Denk je nou echt dat zij het eerder zouden weten dan wij? Dat de Messias er is? Wel nee. Maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen, ja maar, dat is toch wel heel bijzonder. Stel je voor dat het waar is. Dat de Messias er is. Er is in heel Jeruzalem veel gepraat en veel onrust. Weet je wie het ook te horen krijgt? Koning Herodes. Ja jongens en meisjes, koning Herodes hoort niet bij het Joodse volk. En hij gelooft ook niet in de God van het Joodse volk. Hij is goddeloos, maar hij is ook een hele wrede koning. En hij is altijd een beetje bang. Weet je waarom? Hij is altijd bang dat er op een dag iemand zal komen die hem weg wil jagen. En die dan in zijn plaats koning wil worden. En als hij maar denkt, hè, dat iemand dat wil doen, dan zegt hij tegen zijn soldaten, die man moet gedood worden. En dat gebeurt dan. En zo heeft deze Herodes al verschillende mensen laten doden. Zelfs zijn eigen vrouw. En zijn eigen zoons. Dat is Herodes. En als hij hoort over mannen uit een ver land, die zeggen dat er bij de Joden een koning is geboren, dan schrikt hij. Hij denkt, maar dat mag niet gebeuren. dat is niet goed. En hij hoort van zijn soldaten dat heel de stad in rep en roer is. En hij denkt, ik moet iets doen, maar wat? Maar dan weet hij het. Hij zegt tegen zijn soldaat, ga naar de synagoge en roep het Sanhedrin hier. Dat zijn de wijze Joodse mannen uit de kerk, zeg maar. En daar komen ze hoor, de fariseeën, de schriftgeleerden, de overpriesters met hun mooie kleren aan en met hun lange baarden. Belangrijke en deftige mensen. En hij zegt tegen een andere soldaat, roep die mannen uit het oosten ook maar hier. En ik weet niet, jongens en meisjes, of ze tegelijk bij Herodes waren. Maar we gaan er maar even vanuit. Zie het voor je? Daar zit hij. Goddeloze, wrede koning op zijn troon. Daar staan al die wijze mannen van de Joden voor hem. En daar staan de wijzen uit het oosten. En Herodes gaat zeggen, geboren koning van de Joden. Nee, Herodes, zeggen de fariseeën, weten we niks van hoor. Hebben ze ook niet goed opgelet. Ze hadden het kunnen weten, hè. De Heere Jezus is zelfs in de tempel geweest toen hij 40 dagen was. Helemaal niet gemerkt. Ze weten nergens van. En Herodes zegt, maar jullie verwachten een heel lange Messias, hè. Waar zal die dan geboren worden? Weten jullie dat? Dat weten ze, uit hun hoofd. Ja, zeggen ze. Onze profeet Micha heeft geschreven in Bethlehem. Daar zal de heerser vandaan komen. Zo denkt Herodes, Bethlehem, een heerser. En hij zegt, goed, het zal vast een vergissing zijn. Hij stuurt ze weg. En jongens en meisjes, kijk nou eens naar die wijzen uit het oosten. Al maanden onderweg, een hele dag aan het rijden, aan het zoeken in de stad. En ze hebben het wel gemerkt, al die onrust. En dat er sommige mensen hen uitlachen. En toen is er ook nog een soldaat van koning Herodes naar hem toegekomen. En heeft gezegd, mee naar het paleis. En die wijzen zijn slim. Die snappen best dat een koning van de Romeinen helemaal niet blij is met de koning van de Joden. Ze denken, straks wordt die koning nog boos op ons. Straks dan zegt hij dat wij een oproer willen veroorzaken. En het is allemaal voor niks geweest, want zelfs de wijze mannen van de Joden weten het niet. En in hun verdriet horen ze opeens één woord. Bethlehem. En ze denken, zou het misschien toch, heel misschien toch waar zijn? En Herodes zegt, kom eens hier, vertel nou eens alles over die ster en zo, en wanneer hij hem gezien had. En nou, weet je wat? Ga maar naar Bethlehem. Het kan zijn dat je hem daar vindt. En als je nou die koning gevonden hebt, hè, kom dan even terug naar het paleis om het tegen mij te vertellen. Want dan ga ik ook naar hem toe hoor, om hem te aanbidden. Herodes, wat een leugenaar. En de wijzen gaan naar Bethlehem. Waarom naar Bethlehem? Dat zei Herodes toch net. Maar hoe weet Herodes dat dan? Die hoorde het van de fariseeën. En hoe wisten zij dat dan? Uit het woord van God, hè. Dat is even heel belangrijk, jongens en meisjes. Voordat de wijzen de koning vinden, horen ze vanuit zijn woord waar ze moeten zoeken. En dat is voor ons ook belangrijk, want wij moeten de Heere Jezus ook vinden. Want zonder hem kan je niet sterven en niet leven. En waar moet je hem dan zoeken? In zijn woord. Nou, daar gaan de wijzen. Ze lopen de trappen van het paleis af. En ik denk dat ze nog wel opgelucht zijn ook. En ze pakken hun kamelen weer en hun knechten en zeggen, kom, we moeten nog 10 kilometer rijden naar Bethlehem. En ze gaan door de zuidpoort van de stad, want Bethlehem ligt ten zuiden. Daar rijden ze. Het wordt dan een beetje donker. En ze zijn moe, want ze hebben al een hele dag zijn ze bezig. En daar rijden ze zo en ze zeggen niet zoveel hoor. En dan opeens, dan zegt een van de wijzen tegen de andere, kijk daar eens. Kijk eens omhoog. En wat zien ze dan? Dan zien ze de ster. De ster die ze in hun eigen land ook gezien hebben. De ster van de koning. Ja, en dan worden ze zo blij. Er staat in de Bijbel zeer grote vreugde. Nou, dan ben je blij hoor. En waarom is dat? Is het omdat ze hem zo mooi vinden dat ze zeggen, nou zijn we zo blij dat we hem weer zien. Want nou kunnen we hem nog eens goed bekijken. Hij is zo zeldzaam. Ach wel, nee. Weet je waarom ze zo blij zijn? Eigenlijk, hè. Eigenlijk is het net alsof die ster tegen hen wil zeggen, wijzen uit het oosten. Jullie zijn al zo lang onderweg, hè. en je kunt de koning niet vinden. En je denkt dat je je misschien vergist hebt. Maar dat is niet waar hoor. Dit is de goede weg. Dit is de weg naar de koning. En de ster gaat hem voor. Ze hoeven er alleen maar achteraan te rijden. Tot hij stilstaat boven een huis. En dan stappen ze van hun kamelen af. En nee, het is geen paleis. En als de deur open staat, dan staat er geen rijke prinses of een rijke hofdame. Maar een gewoon meisje. En de wijzen letten er niet eens op. Ze hebben maar één vraag. Is hier de koning van de Joden? We willen hem aanbidden. En gespannen kijken ze Maria aan. Wat zal ze doen? Zal ze de deur sluiten? Maar nee, hij gaat verder open. En ze, Maria zegt, kom maar binnen hoor. En dan komen ze in de kamer. En dan? Dan zien ze hem. De koning. Waren ze net blij hè, toen ze die ster weer zagen. Nu zijn ze nog zoveel blijer. Wat blijdschap smaakt mijn ziel. En ze knielen neer en ze aanbidden hem. Het koningskind. O dierbaar kind. O stof van vreugd. Geschenk van het alvermogen. En jongens en meisjes, als jullie bij een kindje op bezoek gaan dat pas geboren is, dan weet je al hoe het heet, hè? Want dat stond op het geboortekaartje. Maar als je het nou niet weet, dan ga je toch vragen. Hoe heet hij? Het kan toch niet anders of die wijzen hebben willen weten. De naam van die koning. Hoe heet hij? Wat is zijn naam? Zijn naam? Zijn naam is Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken. En ik denk dat de wijzen het best gesnapt hebben wat zalig zijn is. Knielen voor de koning, dat is het. En dan staan de wijzen op en ze lopen naar buiten. En ze gaan iets halen van hun kamelen. Het zijn de kleine schatkisten. En ze dragen ze naar binnen. En ze doen deksel open en ze geven aan Maria. Ze zeggen, alstublieft, voor u. We hebben de koning gezien en nu willen we zo graag iets geven. En wat zit erin? Het schittert Maria al tegemoet. Goud. Wat een mooi geschenk hè, voor een koning. Maar ook wierook. Het was ook kostbaar en werd door de priesters in de tempel gebruikt. En mirre. Dat werd gebruikt om mensen die gestorven waren te verzorgen. Wat een toepasselijke cadeaus. Maar dan is het moment gekomen, dan moeten ze naar huis. Ze kunnen niet blijven, het is trouwens ook al heel laat geworden. En ze nemen afscheid van Maria en na een lange laatste blik op de koning, hun koning hoor, dan gaan ze. En dan moeten ze gaan slapen ergens, misschien wel in de herberg van Bethlehem. En als ze slapen, dan komt God bij hen in een droom en hij zegt, wijs uit het oosten, als jullie naar huis gaan, niet langs Herodes, maar langs een andere weg. En jullie weten waarom, hè? Want Herodes, die wil het kind doden. Maar die wijzen uit het oosten, die gehoorzamen de stem van de grote koning veel meer dan de stem van Herodes. Ze gaan langs een andere weg naar huis. En ze gaan naar hun eigen land. En die terugreis, jongens en meisjes, is heel anders dan die heenreis, hoor. Ze hebben vrede in hun hart. Ze hebben gevonden wie ze zochten. Maar ze moeten wel terug naar hun eigen land, waar niemand anders de koning kent en waar duisternis is. En wat zullen ze vaak gehoopt hebben en verlangd hebben om die koning weer eens te zien en om die vreugde nog eens te voelen. En het is gebeurd. Want er is een dag gekomen, toen moesten de wijzen uit het oosten gaan sterven. En toen ging hun ziel naar die plaats, hoog boven de sterren. Want daar zal het eens lichten. Daar werd hun en wordt ons hopend verlangen voldaan. Wie moeten wij nu zoeken? De Heere Jezus. Waar moet je hem zoeken? In zijn woord. En dan is er nog een versje wat jullie misschien wel kennen. Probeer het maar te onthouden. Zoek Jezus veel. Zoek Jezus vroeg. Wie Jezus heeft, die heeft genoeg.
we gaan naar ons tweede lied. Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam. En daarin gaat het ook weer over de sterren. En net hebben we ook gehoord dat de wijzen heel goed naar de sterren gingen kijken. Dit lied gaat ook over de sterren en over hoe prachtig de Heer alles gemaakt heeft. We kennen het lied heel goed. Laat het ook maar heel goed horen, hè.
Loop jij op die weg van vrede die tot stand kwam in Gods hart, toen hij zag hoe jij verdwaalde, meegesleurd door zonde en smart?
Loop jij op de weg van vrede, luister jij naar zijn stem, ben jij de bruidegoms liefde, Jezus kwam in Bethlehem.
Loop jij op die weg van vrede, knielde jij ook in de stal, bij de krib bij het kindje de verlosser van het heelal.
Loop jij op de weg van vrede, legde jij al bij het kruis al jouw zonden en problemen, ben je al op weg naar huis?
Ken jij niet de weg van vrede, weet jij niet de weg naar huis, hoop op God en door genade brengt hij je voor eeuwig thuis.
Dan gaan we weer aan naar lied 3. Uw woord is een lamp voor mijn voet. Nou, de juf zei het, vertelde het al, hè. De Bijbel, daarin kunnen we heel veel over de Heer Jezus leren. Dat is heel belangrijk. Daarover gaat lied 3. En na uw woord is een lamp, de kanon. En wij weten heel goed hoe het moet, hè.
we hebben al heel veel gehoord, ook hele mooie dingen gehoord. Over op reis gaan. En daar ga ik vanmiddag ook over vertellen, een vrij verhaal. Over twee jongens die ook op reis gaan. Petro en Imre. Petro is 12 en Imre is 9 jaar. En ze wonen in een land hier heel ver vandaan, in Hongarije. Een land waar ze toen geen kerstfeest mochten vieren. Leg je blaadje maar even weg. Gaan we even goed zitten. Dan kun je goed luisteren. Het sneeuwt in het dorpje waar Petro en Imre wonen. En alles wordt met een prachtig mooie witte laag sneeuw bedekt. Maar Petro, die op weg is van school naar huis, die merkt dat niet. Hij loopt met zijn muts diep over zijn oren getrokken en zijn handen diep in zijn zakken. En hij loopt zo diep na te denken. Want het is helemaal niet fijn de laatste tijd. Een hele poos geleden is vader ineens door de politie opgepakt en in de gevangenis gestopt. En moeder, die al niet zo heel sterk was, is van de zorgen en van het verdriet ziek geworden en ook gestorven. En dan wonen ze al een hele poos bij een mevrouw in huis, vrouw Halle, een weduwvrouw. En die zorgt wel heel goed voor ze hoor, ja. Maar het is niet als je bij je eigen vader en moeder mag wonen. En nu vandaag, Petro hoort nog die strenge stem van de meester. Jongens en meisjes, het is verboden om kerstfeest te vieren. Verboden om in de God van de Bijbel te geloven. Jullie geloven toch niet meer in die sprookjes? Zou dat waar zijn? Petro loopt er steeds over na te denken op weg naar huis. En hij denkt, nou maar... Dan komt er zo'n twijfelstemmetje in zijn hart. Toen vader in de gevangenis zat en moeder zo ziek werd, hebben ze ook gebeden. Maar de Heere heeft het niet gehoord, want vader zit nog steeds in de gevangenis. En moeder is gestorven. Zou het dan waar zijn wat de meester zei? Dat de Bijbel een sprookje is, zomaar wat verhalen, en dat het onzin is om daarin te geloven? De Heere hoorde het gebed niet. Bestaat de Heere dan wel? En zulke gedachten komen in Petro's hart. Hey Petro! Petro! Petro draait zich om. Er komt Imre aanstuiven door de sneeuw. Heb jij het ook gehoord over dat we geen kerstfeest mogen vieren? Stom hè! En het is niet waar wat de meester zei. De Heere Jezus bestaat echt wel. Joh, houd toch je mond, zegt Petro. Als de mensen je horen en je aangeven bij de politie, dan moet jij straks ook opgepakt worden. Moet je ook naar een opvoedingskamp. En dan zijn wij niet eens meer bij elkaar. Oh ja, zegt Imre. En hij schrikt toch wel een beetje. Maar ik vind het toch stom, zegt hij zachtjes. En ik ga straks aan vrouw Halle vragen of zij toch met ons het kerstfeest wil vieren. Nou, dat kun je wel doen, zegt Petro. Maar ik denk echt niet dat zij dat zal doen. En Petro had gelijk, want die avond als de jongens al vroeg in bed liggen, om maar hout uit te sparen voor de kachel, want ze hebben het niet zo rijk, dan kunnen ze nog steeds niet slapen. En ze horen ook in hun gedachten steeds die verdrietige stem van vrouw Halle. Ja, maar jongens, kerstfeest vieren, weet je niet hoe gevaarlijk dat is? Als ze ons snappen... Dan word ik misschien wel opgepakt en ben ik in ieder geval mijn baan kwijt. En waar moeten we dan van leven? Nee, dat durf ik echt niet. Wij kunnen echt geen kerstfeest vieren. De jongens draaien zich om. En ineens, Petro, moet je eens luisteren, zegt Imre. Hij gaat een beetje overeind liggen met zijn hand onder zijn hoofd. Zouden ze in Oostenrijk ook kerstfeest kunnen vieren of niet? Is dat net als bij ons? Nee, ik denk dat het in Oostenrijk wel mag. Alleen bij ons is dat zo. Voor onze regering mag dat niet. Nou, weet je, kunnen we dan niet naar die vriend van vader gaan? Weet je wel, in dat dorpje in Oostenrijk, net over de grens, daar ben jij toch wel eens met vader naartoe geweest? Ja, zegt Petro, maar Imre, nee, dat kan echt niet. Hoe kunnen wij nou de weg vinden? En... Weet je niet hoe gevaarlijk dat is? Want dan moeten we eerst door een groot bos. Dat is heel eind lopen, dat weet ik nog wel. Maar dan kom je bij een weg. En daar is vlakbij de grens. Dus bij die weg, daar rijden allemaal soldatenjeeps heen en weer om de grens te bewaken. Toen konden we de grens wel over toen vader er nog was. Maar nu niet meer. En als het al zou lukken om die weg over te steken, ja, dan heb je nog een heel groot hek met prikkeldraad. En dat is levensgevaarlijk, dat hek. Want als je daar probeert tussendoor te gaan en je raakt dat prikkeldraad maar met één vingertje aan, dan gaat er in de wachttorens een alarm en dan komen ze je zoeken met honden. Nee, Imre, echt niet. Dat kan echt niet. Oh, klinkt het teleurgesteld uit het andere bed. En even later hoort Petro aan de ademhaling van zijn broertje dat hij slaapt. Maar Petro niet, hij moet er steeds over nadenken. Hij denkt, ja, ik zou best wel eens willen vragen, ook aan die vriend van vader, of dat het nou echt waar is dat de Heere bestaat. En het zou best fijn zijn om weer eens met iemand te kunnen praten. Hij ligt na te denken en na te denken. Hij denkt, ja, ik weet wel dat vader ons heeft verteld dat er vlakbij daar een moeras is, waar het niet zo heel veel prikkeldraad is. Misschien zouden we daar kunnen ontsnappen, als we heel voorzichtig doen. En dan valt ook Petro onrustig, maar wel in slaap. En de volgende morgen, als hij het plannetje vertelt tegen Imre, zegt hij, ja, wat moeten we dan toch maar doen? Het is wel gevaarlijk. En een paar dagen later lopen de jongens inderdaad in het bos. Het is prachtig om hen heen. De bomen, de dennenbomen, liggen vol met dikke lagen sneeuw. En de jongens genieten ook wel een beetje, maar ze vinden het ook wel heel spannend. Zouden ze de weg wel kunnen vinden? En Petro kijkt eens achter zich. Die sneeuw is wel heel mooi, maar kijk eens achter ons. Je ziet allemaal sporen. Als ze ons kunnen volgen, dan hebben ze het heel makkelijk, want ze kunnen zo onze voetstappen volgen door de sneeuw. Nou, zegt Imre, misschien gaat het straks wel sneeuw. Kijk maar eens naar de lucht. En inderdaad, de lucht ziet er heel grijs uit, dus wie weet gaat het straks sneeuwen. En even later begint het inderdaad. Zachtjes dwarrelen de sneeuwvlokken neer. Petro is er blij mee, want dat betekent dat de sporen niet zo goed meer te zien zijn. Maar, denkt hij, en hij zegt het maar niet tegen Imre, hoe kunnen we dan straks de weg vinden, want dan wordt het wel steeds moeilijker. Dus als ze zo'n hele poos gelopen hebben, lijkt het wel alsof het daar verderop een klein beetje lichter wordt in het bos. Zou dat de weg zijn? Denkt Petro. Imre, blijf jij even hier wachten? Dan loop ik vooruit om te kijken of dat daar de weg is. We moeten nu heel voorzichtig zijn. Geen geluid maken. Stapje voor stapje loopt Petro door. Maar hij heeft nog geen 3 stappen gezet. Of hij hoort het al in de verte. Het gebrom van een motor. Nou, hier in dit stille bos waar ze niemand zijn tegengekomen onderweg, kan dat maar 1 ding betekenen. Er komt een soldatenjeep aan over de weg. Petro draait zich om. Imre, kom. We moeten eerst een goede schuilplaats vinden om ons te verstoppen voordat de soldaten hier zijn. Ik hoor de auto al aankomen. En vlakbij een dikke boom met grote laaghangende takken kruipen de jongens dicht tegen elkaar weg. Oh, hun hart klopt in hun keel. Want ze horen aan het geluid van de motor dat de auto steeds dichterbij komt. En Imre, hij kan er niet meer tegen. Hij knijpt zijn ogen stijf dicht. Maar Petro gluurt tussen de takken door. Ja, daar ziet hij de lampen al. En langzaam, maar zeker, komt die auto steeds dichterbij. Gelukkig, ze zien niets. Het lijkt alsof die doorgaat. En daar even later zien ze de rode achterlichten van de soldatenjeep voorbijrijden. Denk Petro. Oh, even wachten. Ze zijn voorbij. We moeten nog even wachten voordat we uit onze schuilplaats tevoorschijn kunnen komen. En even later sluipen de jongens achter elkaar aan naar de rand van de weg. Even wachten, zeint Petro tegen Imre. Ik ga eerst kijken of het veilig is. En om de takken van de bomen kijkt hij eerst naar de linkerkant en dan naar de rechterkant. Links ziet hij niets. Ook door de sneeuw niet. Maar aan de rechterkant ziet hij nog ergens vaag in de verte die rode achterlampen van de soldatenjeep. Maar die kunnen hem nu niet meer zien. En vlug rennen ze naar de overkant van de weg en verdwijnen aan de andere kant tussen de bomen. Maar dan is er nog dat hek. Kom, het wordt wel een beetje donker, Imre. We moeten wel zorgen dat we onder dat hek door zijn voordat het helemaal donker is. Anders kunnen we het niet meer zien. En ze stappen stevig door en even later staan ze bij dat grote hek. Overal prikkeldraad. Oei, dat wordt nog lastig. En samen zoeken ze naar een plekje waar de grond een beetje naar beneden gaat, zodat ze iets meer ruimte hebben om onder dat hek door te kruipen. Ja, hier moet het lukken, Petro, zegt Imre. Kijk maar. Ze graven een beetje van de sneeuw weg, zodat ze nog iets meer ruimte hebben. Ga jij maar eerst, Imre. Dan moet je zorgen dat je plat op de grond blijft liggen. Niet je hoofd optillen en ook niet je benen. Nee, oké. Even later ligt Petro of Imre daar plat op zijn buik op de grond. En stukje voor stukje schuifelt hij onder dat hek door. Pas op je voeten. Even je voeten een beetje dwars. Ja, het lukt. Dan is Petro aan de beurt. Maar Petro is natuurlijk groter. Hij denkt, ja, het ging maar net met Imre. Hoe zal dat met mij gaan? Weet je wat, Imre? Ik doe mijn jas vast uit. Als jij die nu voorzichtig naar je toe trekt. Ja, maar dat is toch koud, joh. Ja, dat geeft niet. Dat moet maar even. Mijn jas moet niet aan het prikkeldraad blijven hangen. Oh, nee. Petro voelt het wel. Het is wel heel koud, inderdaad. En zeker als hij op de grond gaat liggen. Die sneeuw in zijn nek. Maar hij buigt zijn hoofd en stukje voor stukje schuifelt ook hij onder dat hek door. Pas op, zegt Imre. Even wachten, je broek. Je moet je nog platter maken. En hij duwt zich nog dichter tegen de grond en stukje voor stukje. Het lukt. En ook zijn voeten moeten plat. En dan staat ook Petro aan de andere kant. Vlug trekt hij zijn jas weer aan, klopt de sneeuw van zijn buik af en doet zijn jas weer dicht. Hè, heerlijk. Inmiddels is het bijna donker geworden. En de jongens kunnen niet heel veel meer zien. Maar dat is maar gelukkig ook, want dat betekent dat die soldaten in de wachttorens aan de andere kanten ook niet veel kunnen zien. Kom, geef me maar een hand, Imre. Want hier in het moeras, het is wel bevroren, maar het zal wel niet zo makkelijk lopen zijn als in het bos. En dat is waar. En er komt nog bij, in het bos hadden ze niet zo'n last van de sneeuw en van de wind. Maar hier op de open vlakte is dat heel anders. De wind waait veel harder en de sneeuw waait in hun gezicht. En daar is een stuk gras en daar zijn weer rietstengels en daar is weer een kuiltje. Het is heel lastig, maar de jongens proberen zo goed en zo kwaad als mogelijk als het kan door het moeras heen te ploeteren, door de sneeuw. Duurt het nog erg lang, Petro? Ik word zo moe, zegt Imre. Ja, dat snap ik, zegt Petro. We zijn al hele poos op gang, maar het gaat wel heel goed, joh. En als we straks aan het einde van het moeras zijn, dan zullen we even rusten. Zullen we dat doen? Ja, Imre knikt. Maar Petro ziet wel dat zijn broertje inderdaad heel moe is geworden. Maar zo strompelen ze verder. Ze houden elkaar beet. En dan lijkt het ineens alsof het wat de grond wat vlakker wordt. Zou hier de vlakte beginnen, dat gras? Dat zou wel fijn zijn. Ze rusten even. Maar dan zegt Petro, kom Imre, we moeten echt verder joh. We moeten niet te lang rusten, we kunnen hier niet blijven. Ja, en kreunend komt de Imre overeind. Ja, hij weet ook wel dat het gevaarlijk is als je te lang rust. Dat heeft vader ze al toen ze nog heel klein waren verteld. Als je verdwaalt, als er iets gebeurt, niet gaan zitten, niet gaan rusten in de sneeuw. Want dan word je moe. En duf en slaperig, dan val je in slaap en dan kun je wel doodvriezen. En samen gaan ze weer verder. Weet je de weg nog, Petro? Ja, toen ik met vader hier was, toen was het moeras aan onze linkerkant. Dus nu moeten we een stukje naar rechts toe. En als het goed is, kunnen we straks de weg zien die naar het dorp gaat. En dan weet ik de weg wel. Maar de jongens lopen en lopen en lopen. Geen weg. Petrus staat even stil. En hij kijkt dus om zich heen, maar er is bijna niets te zien. Gelukkig is het inmiddels gestopt met sneeuwen. Maar het is zo donker, ze zien niets. Nergens een lichtje, nergens kunnen ze iets zien. Petro, weet je waar we zijn? Nee, roept hij ineens uit. Ik weet niet waar we zijn. Ik dacht dat we al lang bij de weg zouden zijn. Kom, we gaan er nog een stukje verder. Maar weer niet. Verslagen staat Petro weer stil. Imre, ik weet het niet. Oh, maar zegt Imre, wacht even Petro. Dan moeten we bidden. Bidden om een ster. Een ster? Ja. Weet je nog dat vader ons dat verhaal wel eens voorlas uit de Bijbel van die wijzen die ook de weg niet meer wisten? Toen stuurde de Heere hun een ster en toen kwamen ze bij de Heere Jezus. Dan kunnen we toch bidden om een ster? En Petro zakt op zijn knieën op de grond, vouwt zijn handen samen. En Petro wil al zeggen van, joh, dat is heel lang geleden. Dat was misschien wel een sprookje. Maar Imre zit al op de grond en hij gaat er ook maar bij zitten. Op zijn knieën op de grond, met zijn handen gevouwen, samen bidden ze om een ster. Zou de Heere dat horen? Een stukje verderop, nog niet eens zo heel ver, achter een heuvel, is het dorpje waar Petro en Imre naartoe willen gaan. En in dat dorpje is de dominee klaar met zijn werk. En hij wil lekker bij de kachel gaan zitten, een kopje koffie gaan drinken met zijn vrouw. Maar hij heeft zo'n naar, onrustig gevoel van binnen. Alsof er iets niet klopt. Er iets aan mis is. En hij denkt, maar ja, weet dit niet. En hij loopt dus zijn huisje rond. Maar hij ziet niks bijzonders. Zou er dan wat aan de hand zijn in de kerk? Hij trekt zijn jas aan. Vrouw, ik ben even naar de kerk. Kom zo weer terug. Zet zijn hoed op zijn hoofd. En daar gaat de dominee de heuvel op naar de kerk. Het is het koud. De dominee rolt dus wat in zijn jas. Draait gauw de deur open. Dus met de sleutel de deur open. En hij stapt naar binnen. Hij doet de lampen aan. En dan stroomt er overal licht uit de mooie hoge ramen van de kerk. De dominee loopt dus rond, naar achteren, naar voren, bij de preekstoel. En hij ziet niks bijzonders. Hij denkt, wat is dat nou? Hij gaat zitten in een van de banken. En hij kijkt dus rond. En dan denkt hij aan dat oude vrouwtje wat zo ziek is. Of die man uit de gemeente die geen werk meer heeft en die zo graag goed voor zijn gezin wil zorgen. En de dominee vouwt zijn handen en hij gaat voor die mensen bidden. Voor al die mensen in zijn gemeente. Dan is hij zo een tijdje bezig. Dan hoort hij ineens de klok slaan. Bim, bam, 8 keer. Hè, denkt de dominee, is het al 8 uur? Mevrouw zal niet weten waar ik blijf. En hij doet gauw weer de lampen aan, uit, de deur op slot en hij loopt weer naar beneden, naar zijn huis. En het gekke is, dat nare onrustige gevoel is weg. Dominee begrijpt er niets van. Maar op het vlakke veld, midden in de sneeuw, lagen die twee jongens, geknield te bidden om een ster. Toen Imre Amen had gezegd, ging hij gelijk staan. En hij keek om zich heen of om te zien waar de ster zou verschijnen. Petro, daar, kijk, onze ster. Petro komt ook overeind. En ja, waarom? Daar ziet hij in de verte licht. Daar moeten we heen. Kom. En ze pakken elkaars hand beet. En het lijkt wel alsof het zien van dat lichtje hen weer nieuwe kracht geeft. Want ze zijn echt heel moe. En niet lang daarna komen ze bij de weg die naar het dorpje rijdt. Hier is de weg, Petro. Hebben hem toch gevonden door de ster. En als ze weer omhoog kijken naar de ster, is de ster verdwenen. Dat klopt, want de dominee was naar huis. En de ster hebben we niet meer nodig nu, Petro. Snap je dat? Ja, Petro begrijpt het wel. En gelukkig, als ze het dorpje binnenlopen, weet Pedro nog het huis te vinden waar de dominee woont. En ze kloppen aan. De dominee, die inmiddels nu wel lekker zijn kopje koffie op heeft en bij de kachel zit. Je denkt, hè? Wie zou er vanavond zo laat nog aankomen? Zou er iets aan de hand zijn? Hij doet de deur open. Dan ziet hij die twee jongens staan. Kinderen, wat is los? De dominee praat Duits. In Oostenrijk praten ze Duits. En dan trekt Pedro zijn muts van zijn hoofd. En dan ziet de dominee wie het is. Pedro, ben jij dat? Zegt hij in het Hongaars. Gaat hij verder. Kom gauw binnen, jongen. Wat doen jullie zo laat hier nog buiten? Dominee, vraagt Imre. Mogen wij bij u het kerstfeest vieren? Want bij ons kan het niet. Ja, maar natuurlijk, jongen. Kom binnen. Vrouw, kom eens gauw. En even later zitten de jongens met een lekkere warme deken om zich heen. Met een heerlijke warme beker, warme chocolademelk bij de kachel. Ze waren zo koud geworden. En dan moeten ze alles vertellen. Van vader in de gevangenis. Van moeder die gestorven is. Van hun reis. En van de ster. De dominee kijkt zijn vrouw aan. Ja, nou snapt hij waarom hij zo'n onrustig gevoel had van binnen. En waarom hij naar de kerk moest. Dat heeft de Heere gedaan. En die avond gaan de jongens moe, maar wel heel dankbaar naar bed. Dankbaar omdat de Heere ze hier gebracht heeft. En ook dat ze hier het kerstfeest mogen vieren morgen in de kerk. Maar ook omdat de dominee heeft gezegd dat ze bij hem mogen blijven, zolang hun vader nog in de gevangenis is. Want ze kunnen natuurlijk niet meer terug naar hun eigen land. De volgende morgen liggen de jongens nog te slapen als de klokken al beginnen te luiden, 's ochtends vroeg. Bim, bam, kom dan. Het is alsof de klokken hem wakker roepen, kom naar de kerk. En als de jongens even later met de domineesvrouw de heuvel oplopen naar de kerk, kijken ze met groot ontzag naar de toren, naar het gebouw. Dat was gisteren hun ster. En als ze binnen zijn en de dominee op de preekstoel komt staan, dan spreekt hij de gemeente eerst toe. Ze kunnen het niet verstaan, want het is weer in het Duits. Maar de jongens begrijpen wel dat het over hen gaat, want alle mensen kijken naar hen. Dan gaat de dominee ook even iets tegen hen zeggen in het Hongaars. Jongens, wij zijn heel blij en heel dankbaar dat jullie hier veilig vanmorgen bij ons het kerstfeest mogen vieren. De Heere heeft jullie gebed verhoord. Pedro en Imre knikken, ja zeker. En nu gedenken we op het kerstfeest dat de Heere Jezus het gebed gehoord. Want hij kwam uit de hoge hemel naar deze donkere aarde. En hij wilde een van ons worden. En hij wil ons zalig maken. Want dat betekent zijn naam. En nu jullie hebben gehoord en ook hebben gemerkt dat de Heere het gebed hoort, moeten jullie altijd heel je leven lang op hem blijven hopen. Wat er ook gebeurt in je leven. En dan gaat de dienst verder. Het orgel gaat spelen. Die kijken elkaar aan. Die psalm, die kennen ze. Die hebben ze thuis van vader en moeder geleerd. En als de gemeente begint met zingen, zingen Pedro en Imre samen mee. Pedro met de tranen in zijn ogen, want het is toch waar. De meester had geen gelijk. De Bijbel is geen sprookje, de Heere Jezus leeft en is geboren. De Heere is echt God. God heb ik lief, gaan ze zingen, want Hij hoort mijn stem.
Hoe zouden Petro en Imre ook gezongen hebben? Net zo mooi als jullie. Ik denk dat ze met hun hart hebben mogen zingen. Zo blij ze waren dat ze die ster hebben mogen zien. Net zo ster, net zo blij als de wijzen uit het oosten. En dat waren nu de twee verhalen van vanmiddag. Maar ik zou graag van jullie, voordat we naar het volgende punt gaan, eens willen weten of jullie nog weten welke verhalen er de vorige keer zijn verteld. De vorige keren. We begonnen met een vertelling over Mozes. Mozes die ging op reis. De tweede vertelling. Naomi en Rut. Die gingen ook op reis. En de derde vertelling. Ja, jij weet hem wel, maar jij mag het nu niet zeggen. Meneer Herwijnen. De wijzen. Vorige week, of afgelopen zondag. Esther? Maria, inderdaad, die ging ook op reis. Nou, ik vind dat jullie geslaagd zijn. We gaan nu verder naar het punt 14. En voor de kleinste die niet kunnen lezen, daar staat bij, boeken uitdelen. Oh, dat begrijpen jullie wel wat dat betekent. Juffrouws en meesters, willen jullie naar voren komen? Dan gaan we de kinderen blij maken. jongens en meisjes. Weten jullie nog wat we afgesproken hebben? Inderdaad, jullie weten het nog. Ik zie voor mij heel veel lachende, genietende gezichten. Blij met een boek. Of meer met de snoep. Dat kan ook, hè? En zo is het kerstfeest ontzettend vlug omgegaan, voorbij gegaan. En we hebben heel veel mogen horen over mensen die op reis gingen en wat ze meenamen, geschenken soms, dat ze bemoedigd werden door een licht, door een ster. Ik heb ook een boek. Het is een heel bijzonder boek dit. Dit wijst mij de weg. Overal waar ik ben, heb ik dit boek bij me. Zien jullie dit? Weet jullie wat dit is? Dit is een boek van plaatsen met een plattegrond van de stad of het dorp. En dan weet ik altijd de weg. Tenminste, altijd. Het is een beetje oud. En soms dan is het zo dat de weg er niet meer is. Dan staat hij hier wel in, maar dan is die weg, de nieuwe weg, die is, of er is een oude weg opgebroken en er is weer een nieuwe weg neergelegd. En dan is dit boek helemaal niks meer waard, want ik kom er niet. Misschien weten de ouders het nog wel. Er was vroeger, ik ben ook nog jong natuurlijk, maar een boek dat heette dus Het Beste Boek van de Weg. Heel dit boek, daar stonden platte gronden in, daar kon je de weg op vinden. En je kon ook allerlei dingen opzoeken, zoals bijvoorbeeld parkeergarages, postkantoren, politiebureaus, treinstations enzovoorts. Het Beste Boek van de Weg. En dan moest je daar meenemen. Dan kwam je overal. Maar er is maar één echt best boek. Het beste boek voor de enige weg. Nou, wie helpt mij? Zeg het maar. Wat is dat voor boek? De Bijbel. Inderdaad. De Bijbel, dat is het beste boek met de enige weg. En daar hebben we weer over horen vertellen. En daar vind je dus ook wel eens sterretjes in. Sterren, dat zijn bemoedigingen uit de Bijbel, uit Gods woord, die ons leiden op de weg, net als die wijzen uit het oosten. Net als Petro en Imre. Ik wil nog een mededeling doorgeven. Dat is dus voor de gasten in ons midden. Zijn er kinderen van 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Die mogen als gast, mogen ze hier straks aan het eind in de achterzaal beneden nog een boekje komen halen. Of als je meegekomen bent met een oom of tante of zo. Ook het personeel wil ik er toch nog even op wijzen dat we straks na afloop nog een bak koffie drinken. Margineer niet als je weg wilt, dan kan dat natuurlijk. Alleen vergeet je presentje niet. We hebben nog wat in de bovenzaal voor jullie staan. Wel aan het einde gekomen van dit zondagschool kerstfeest past het natuurlijk helemaal om de Heere te danken voor het vele en het goede wat we hebben gekregen. We gaan dus onze handen samen doen en onze ogen dicht. En dan zijn we stil voor God. Grote en genadige Heere in de hemel. Zo mogen wij naderen voor uw heilig aangezicht. U vergunt het ons, Heere. U hebt het ons gegeven, ook deze middag, met onze kinderen van de zonderschool samen te zijn. De kinderen van de gemeente. En dan zijn het onze kinderen, Heere. En wij danken u dat we in de gelegenheid zijn. Want we hebben ook gehoord dat er kinderen op deze wereld zijn die niet in de gelegenheid zijn om kerst te vieren. Heer, het allergrootste geschenk, daar bidden wij u om. Of dat u, Heer Jezus, in ons hart wil komen wonen en daar blijven. Maar we moeten het u eerlijk bekennen dat het soms zo vies is, zo zondig, dat wij er zelf geen hoop op hebben dat u daar nou zou willen wonen. Wilt u dan geven dat we vanuit uw woord bemoedigingen krijgen? Dat u het ons juist laat zien dat u gekomen bent als een zaligmaker, heel gewoon, in doeken gewonden en liggende in een voederbak. Heren, wilt u zo in ons leven komen? Wilt u er zijn? Wilt u er blijven? Wij danken u, Heren, voor alles wat u hebt gegeven. Voor de ondersteuning. Voor de vertellingen. Voor het samen zijn, het samen zingen. We bidden u ook, Heren, of u al onze zonden ook van deze middag genadig wil vergeven. Want daar bent u ook voor gekomen, daar bent u zaligmaker voor. Leer ons op uw woord hopen, op uw vertrouwen. Wij danken u. Gaat u zo met ons naar huis en dat we ook aanstaande zondag weer met verlangen en uitzien naar uw huis mogen komen. Heere, gedenk ons zo allen en wij bidden dit van u om Jezus wil. Amen. Wij willen met elkaar ter afsluiting het Ere zij God zingen en dat doen we staand. allen wel thuis en een goede reis.